de temperatuurkaart. Ik kwam daar eigenlijk op een gegeven moment mee in aanraking doordat ik zelf bij Qingbai bijscholing had gedaan op het gebied van gynaecologie. En op een gegeven moment kwam ik tijdens mijn studie kwam ik ook een temperatuurkaart tegen. En ik vind zelf altijd de menstruele cyclus en nu ook weer met de voorbereiding daarvan. Ja, dan denk ik van wow, het is wel een heel mooi ingewikkeld mechanisme of wat zich hormonaal in een vrouw afspeelt. En ja, om dat te diagnosticeren, om menstruatieproblematiek te diagnosticeren, natuurlijk kunnen we de Sangfu-diagnose erop loslaten. He, dat we gaan kijken naar bloedleegte, dat we gaan kijken naar bloedstase. He, maar soms kan ook iemand in je praktijk komen en je vraagt van alles uit en dan kom je er toch niet helemaal uit. En dan kan zo'n tool, zoals de temperatuurkaart, kan een hele handige zijn. Er zitten echt ook wel wat nadelen aan de temperatuurkaart. Want je gaat namelijk bij zo'n temperatuurkaart, ga jij jouw cliënt, hè, op de eerste dag van de menstruatiecyclus, dus dat is de eerste dag, ga je eigenlijk vragen om elke ochtend bij het wakker worden de temperatuur oraal te meten. En dat is direct na het wakker worden. Ik ga straks ook uitleggen waarom. En dat ga jij, als die cliënt bij jou komt, dat ga jij aan die cliënt vragen om dat zeker 3 maanden vol te houden, om zo op zoek te gaan naar een bepaald patroon. Misschien zie je dat de eerste keer wel in de temperatuurkaart. En misschien heb je nog een maand nodig of meerdere maanden nodig om te achterhalen van waar het precies zit. Kijk, als iemand een nette cyclus heeft van 28 dagen en hij heeft een temperatuurdrop, dat de temperatuur naar beneden gaat op dag 14, het teken van de ovulatie, hè, dan ben je sneller bij een patroon dan dat bijvoorbeeld iemand helemaal niet meer menstrueert. Hè? Dan heb je langer nodig om te onderzoeken van wat er aan de hand is. Natuurlijk ondersteun je dat dan met acupunctuur of met twina. Hè? Er zijn ook andere therapieën mogelijk. Maar begrijp in ieder geval dat zo'n temperatuurkaart een mooie manier is om in te zetten bij problemen die lastig gaan, die dieper gaan. Als jij op een gegeven moment weet, oh, dit is duidelijk levertiestagnatie, dan kan je natuurlijk afvragen van, ik ga gewoon die levertiestagnatie behandelen. Maar als het dieper ligt, gecompliceerder ligt, hè, dat zijn nier-jing, dat zijn erfelijkheidsfactoren die eventueel meespelen. Iemand zit in een IVF-traject, iemand heeft al langdurige menstruatieproblematieken, niet opgelost door een eventuele collega. Ja goed, denk dan aan deze mogelijkheid om die temperatuurkaart te gaan gebruiken. De werkwijze is als volgt. Hè. Ik doe een presentatie. Mocht jij vragen hebben, stel die dan alsjeblieft via de chat. Ik weet natuurlijk niet hoeveel er komen. Mocht ik jouw vraag niet kunnen behandelen, dan kan je hem altijd nog even in de mail sturen of ik beantwoord hem daarna. Je kan hem nakijken in jouw account bij TCM Lover. Dus dan is het inloggen op je account en dan kan je hem nakijken. De temperatuurkaart. We gaan starten. Als we eigenlijk gaan kijken naar de temperatuurkaart, dan is dat dan is hij nog best zeer recent. He, dus het is niet iets uit de oude klassiekers. Hij stamt eigenlijk af als een van de manieren voor natuurlijke onthouding. Dat je als vrouw niet zwanger wil worden. Want als je dan die temperatuur bij gaat houden, hè, dan kan je op een gegeven moment timen, hè, aan die temperatuurverhoging. En ook naar in ieder geval eerst de drop van de temperatuur. Daarna de stijging van de temperatuur. Hè, om dan te bepalen wanneer het veilig is om gewoon te vrijen met jouw partner. Het principe is erop gebaseerd dat jij na de ovulatie, laten we die even nu voor het gemak op dag 14 nemen, dat dan de temperatuur gaat stijgen met ongeveer 0,2 tot 0,5 graden. Dus dat is daar zit een vrij grote ruimte in. En na die ovulatie, na die eisprong, Hè, dat is hier met die rode stip. Hè, dat komt door de progesteron. Want het gebied namelijk, en dat zou ik vanavond nog een aantal keren herhalen, wat hiervoor ligt, hè, dat is eigenlijk de oestrogeenfase. Hè, en hierna zien we eigenlijk ook dat die temperatuur omhoog loopt. Hè, dat is de progesteronfase. Diana die komt er met de vraag, wat is de best betrouwbare manier om de temperatuur te meten? Daar gaan we straks opkomen. De meest betrouwbare temperatuur is eigenlijk zeg maar gewoon door de mond, is ook het meest makkelijke. Vaginaal of rectaal kan in principe ook, is stabieler, maar dan kan die temperatuur soms lager uitvallen. Hè, dus alle temperatuurkaarten, ook in de literatuur, wordt oraal gedaan. Best is ook om een temperatuurmeter aan te schaffen. Eén speciale daarvoor, hè, die speciaal voor jou is. En dan eentje met twee cijfers achter de komma, want dan kan je het heel mooi kijken of het, ik noem maar wat, of het 37,12 is of 37,19. En dan kan je eventueel afronden. He, dus de eerste fase is de oestrogeenfase, de tweede fase is na die 14e dag, is de progesteronfase. Vanaf de tweede dag, na die verhoging, he, dus die eisprong is daar bij die rode stip, vanaf die tweede dag is in principe zwangerschap niet meer mogelijk. En dat komt omdat een eicel eigenlijk maar 24 uur leeft. En 12 uur optimaal bevruchtbaar is. He, dus op het moment dat hij na de tweede dag die verhoging heeft, kan je er eigenlijk van uitgaan van, dat er geen bevruchting meer mogelijk is. Dat lichaam, dat registreert op het moment van dat eitje vrijkomt, die eicel die gaat progesteron aanmaken. Die temperatuur gaat omhoog. Een zaadcel daarentegen leeft 2 tot 4 dagen. He, dus dan heb je in die zin een wat ruimere tijd. Hoef je mij niet te onthouden. He, maar dan, ja goed, stel dat je een cliënt krijgt. Dan kan ik het even uitleggen. Eicel 24 uur, zaadcel 2 tot 4 dagen. Dit betekent dat op het moment dat jij die temperatuur of jouw cliënt die temperatuur registreert en je gaat dan denken van nou, we gaan nu bezig met die bevruchting, dan ben je eigenlijk al te laat. Daarom is het in die zin belangrijk om bij die temperatuurkaart een aantal maanden die temperatuurkaart bij te houden, zodat je kan timen en zorgen, eventueel met kruiden, met twina, met acupunctuur, dat die regelmatig wordt. He, want als die precies op dag 14 is, en dan zul je dus op dag 13, gemeenschap moeten hebben. Want op het moment dat die verhoging is ingezet en jij meet die verhoging, is het veelal al te laat. Dit eitje hier, en dit ga ik allemaal weer herhalen en weer herhalen. Dus als je nu denkt van wow, lastig, we gaan het zo allemaal nog eens een keer langs. Deze eerste fase was de oestrogeenfase. En op een gegeven moment komt er een oestrogeenpiek. Dus er wordt meer oestrogeen wordt afgegeven. En dit oestrogeenpiek die zorgt voor een drop in de temperatuur. Dat zullen we straks ook zien, want we gaan straks ook de kaarten behandelen. Die temperatuur die gaat naar beneden toe. Die gaat ongeveer met 0,2, 0,3 graden gaat die dalen. We zullen echter zien dat niet elke temperatuurkaart, en onthoud dat goed ook voor jouw cliënt, dat niet elke gemaakte temperatuurkaart zo'n drop kent. Een drop betekent dus een daling van temperatuur. Want die oestrogeenpiek, en dat is even lastig, die duurt maar 12 uur. En omdat die maar 12 uur duurt, is het dus afhankelijk van jouw meetmoment, of jij weet of die eicel vrijgegeven wordt. Stel, jij meet 's ochtends om 7 uur als je wakker wordt. En je denkt, oh, mijn temperatuur is nog gewoon 36,5, net als de dagen ervoor. En je meet dat om 7 uur. En om 8 uur komt opeens die oestrogeenpiek. Dan heb je hem net gemist. En in die 12 uur daarna gaat je temperatuur omhoog. En dan denk je, hoe kan dat nou? Dus dat is in die zin eigenlijk zeg maar gewoon een lastige. Soms zie je dat dalen. Dat zie je, die daling duurt eigenlijk ook maar 12 uur. En daarna gaat hij dus stijgen in de progesteronfase. Meestal zie je hem wel. Maar soms zie je hem ook niet. We komen zo op de vraag van Diana komt. Ik begin met de westerse uitleg. En daar ga ik een beetje de Chinese uitleg in vermengen. Dus onthoud, eicel 24 uur, zaadcel 2 tot 4 dagen. Deze eerste fase is de oestrogeenfase. Die tweede fase progesteron. En die tweede fase, dat is dus de fase van de temperatuurverhoging. Een temperatuurkaart die werkt met de basale lichaamstemperatuur. En die wordt gemeten als de temperatuur in rust is. Of dat de lichaam eigenlijk in diepe rust is. Daardoor kan die temperatuur zakken naar zo rond de 36 graden. Het kan 36,1 zijn, kan 36,2 zijn. Aan het eind van de dag, en dat kennen jullie misschien wel van de Yang Ming ziektes, of bijvoorbeeld ook bij een yin leegte, zie je dat de temperatuur omhoog gaat. En dat is eigenlijk normaal. Gemiddeld als een mens wakker wordt, zit de temperatuur op 36 graden. En als hij gaat slapen op 38 graden. Het is dus ook belangrijk om 's ochtends op een vast moment, dus echt net als je wakker wordt, om dan te meten. Temperatuurmeter in je mond, meten en opschrijven. Beweging, maar ook elk uur dat jij wakker bent, gaat de temperatuur ongeveer 0,1 omhoog. En dat geeft een vertekend beeld. Dus onthoud van deze sheet, na ovulatie stijgt de lichaamstemperatuur. Dus dat is in die zin eigenlijk het belangrijkste. Als we naar de fases in de menstruatiecyclus gaan kijken, dan herkennen we eigenlijk zeg maar gewoon de menstruatie. Dat is hier eigenlijk met kruisjes uitgelegd. Daarna krijgen we de folliculaire fase, wordt wel genoemd. En dat is dus hetzelfde als oestrogeen. Die kan je ook oestrogeenfase noemen. Die mag je van mij. Ik denk dat ik ze vanavond ook door elkaar heen ga gebruiken. Hier hebben we het moment van de ovulatie. Dan hebben we eerst zo'n oestrogeen piek gehad, waarmee de temperatuur daalt. Dan hebben we de ovulatie, dan wordt het eitje eigenlijk vrijgemaakt. En dan begint dat, die eicel, maar ook het follikel, dat is waar het eitje uit is gesprongen, begint eigenlijk met aanmaak van zowel oestrogeen als progesteron. Maar met name progesteron. Omdat het luteïniseringshormoon daar een belangrijke rol in speelt, mag je allemaal vergeten, wordt het ook wel de lutele fase genoemd. En dat is de progesteronfase. En Chinees gezien is de roze fase, dat mag je de yinne fase noemen. En dit is de yange fase. Daar gaan we straks ook nog op komen. Dus dit zijn de fases. Even ook nog even aardig in een vijf elementen rondje neergezet. Dus in het water. Zeg maar gewoon, verlies je water, gewoon je menstruatiebloed, je tien gui, verlies je dan, dan is eigenlijk de folliculaire fase eigenlijk zeg maar gewoon de opbouw. Hier bij de vuurfase zou dan het vuurelement, dan de ovulatie, wat dan komt. En dan gaan we, ja, omdat het maar uit vier fases bestaat. Ik had nog eventjes gedacht, zou ik het aardeelement in het midden zetten. Maar de lutele fase is echt ook de opbouw ook van het baarmoederslijmvlies en ook het zorgen ervoor dat dat voedingsrijk wordt. Als we gaan kijken naar meisjes, naar vrouwen in de puberteit, dan hebben we ook het zogenaamde LH, dat luteïniseringshormoon, wat de eerste menstruatie geeft. En bij zo'n eerste menstruatie betekent Chinees gezien dat de Chong Mai en de Ren Mai, hè, dat zijn de Qiding bij mij, dat zijn de extra meridianen, hè, dat die eigenlijk actief aan het worden zijn. Dat zijn ze natuurlijk al, hè, maar op dat moment gaan zij zich eigenlijk zeg maar, gewoon vullen en legen met bloed, ook in combinatie samen met de baarmoeder. Want het is namelijk ook die baarmoeder, hè, dat heet ook in het Chinees, heet dat de Qigong, Z-I en dan G-O-N-G, het paleis, hè, zeg maar, het paleis van het kind, de omhulling van het kind. En als we het over de baarmoeder Chinees hebben, dan is dat niet alleen maar de baarmoeder zelf. Hè, dan zijn het ook de eierstokken en de eileider. Dus dat is het geheel. Dus als je ergens een Chinese tekst aan het lezen bent en je leest de baarmoeder, dan kan je dat er bij nemen. Hè, en die baarmoeder, de uterus, die maakt contact met de Chongmai, die maakt contact met de Wenmai en die maakt ook contact met de Dumai. Hè, die Chongmai hè, is de zee van bloed en die zorgt ook maar gewoon voor het vullen hè, zeg maar, van de meridianen met bloed en ook van de uterus. Van met het baarmoederslijmvlies. De Renmai is de zee van de yin-meridianen. Dus die zorgt ook met name ook voor het voeden. De Dumai heeft met de menstruatiecyclus wat minder van doen. Maar je zou bijvoorbeeld bij een yang-leegte, zou je bijvoorbeeld de Dumai ook mee kunnen nemen. Want de Dumai heeft ook een interne tak die met de uterus, met de baarmoeder, contact maakt. Die Qiding Ban Mai, dus deze drie meridianen, hè, die maken verbinding, dus zowel met de baarmoeder net genoemd, maar ook met de geest en met de Shen hè, en met de hersenen. En als je dat westers gaat vergelijken, dan lijkt dat heel veel op de verbinding van de hypothalamus, de hypofyse en dan de gehele baarmoeder Chinees gezien. Hè, maar de Chongmai en de Renmai die worden in die zin actief. Ik kreeg ook laatst nog een vraag, of althans naar aanleiding van een uit de praktijk. Hè, en die vroeg op een gegeven moment ook, bij een bloedleegte, waarom zou je mild 4 pericard 6 niet kunnen zetten? Als we naar het voeden gaan kijken, dus met name ook in de eerste fase van de menstruatie, dag 1. Hè, dus je gaat menstrueren, hè, na een dag of 5 is dat afgelopen. Daarna begint eigenlijk de opbouw van het baarmoederslijmvlies onder invloed van het oestrogeen. Daar kan de Renmai bij helpen. De Renmai die beweegt qi in de onderste warmen, regelt ook de circulatie van de bloed en vloeistoffen in de onderbuik en voedt ook de buik. Maar de Renmai is dus eigenlijk meer qi en bloedvoedend. Als je naar de Chongmai gaat kijken, die gebruik je eigenlijk veel meer bij stagnatie van qi en bloed. Dus de Chongmai is eigenlijk veel meer een reguleerder van ook het vrijgeven van de menstruatie, ook het, de veroorzaker van stagnaties. Je kan dus eigenlijk heel makkelijk zeggen van als ik moet bewegen, dus is een stagnatie, er is een stase, ik moet iets vrijgeven, pak dan de punten van de Chongmai. In dit geval zou je mild 4 pericard 6 kunnen nemen. Dus dat is veel meer een beweger. Als je bijvoorbeeld een bloedleegte hebt, dan zou ik eerder gaan bloed voeden met de Renmai, long 7, nier 6, dan dat ik zou gaan bewegen. Want als er een leegte is, wat wil je dan bewegen? De leegte. Daar kan iemand last van krijgen. Dan hebben we ook nog de Daimai, dat is ook natuurlijk een extra meridiaan. He, dat is eigenlijk die als een soort riem om je middel heen zit. Daarvan gaat ook een interne tak naar de baarmoeder, naar de uterus toe. Ja, maar die Daimai die wordt eigenlijk meer ingezet ook met zeg maar, damphitteklachten. Maar die houdt eigenlijk ook die andere drie bij elkaar. Dus je hebt eigenlijk wel een beetje een licht controlerende functie van het naar boven en naar het stijgen van die andere meridianen. Hè, van het naar boven gaan en dalen ervan. Het begrip Chen Gui heb ik nog niet uitgelegd, want die zou je ook nog tegen kunnen komen als je dit gaat bestuderen. Chen Gui is hemels water. Wij denken vaak, als iemand menstrueert, dat dat bloedverlies is. En het ligt er heel dichtbij. Vandaar ook dat we in veel casussen, hè, of in praktijksituaties, dat je ook merkt als iemand bloedleeg is, dat je bijvoorbeeld kan vragen, als het een vrouw betreft, of die na de menstruatie nog meer moe is. He, want de menstruatie geeft dan bloedverlies en dan kan iemand nog meer moe worden. Of iemand komt helemaal niet tot de menstruatie of maar heel kort. En dan zou dat bijvoorbeeld ook bloedleegte kunnen zijn. Dus dat ligt wel heel erg dicht bij elkaar. In de literatuur staat geschreven dat het Qingui, hemelswater, eigenlijk een manifestatie is van het Nierjing. Het is het vuur van het Mingmeng, van de nieren, waardoor, waardoor die Jing zich om kan zetten tot dat menstruatievloeistof, tot dat hemelse water. Als je dat bij mannen gaat kijken, dan is het het sperma wat zich volgt. En bij vrouwen dus eigenlijk ook het menstruatiebloed. Dus dat is, het lijkt er wel op, het heeft heel veel overlap. Hè, het is yin, kunnen we zeggen. Maar het is niet hetzelfde als het bloed wat door de mild en met de guqi en met de long erbij. Hè, wat de zhenqi wordt en waaruit bloed wordt gemaakt in het hart. He, dus dat is weer wat anders. Een kleine noot is dat het hart yang helpt bij die omzetting. Dus dat gaan we straks ook nog opkomen. He, dus dat betekent dat je het hart bij dit soort, bij de temperatuurkaart, bij infertiliteitsklachten, bij klachten van onvruchtbaarheid, menstruele klachten, neem altijd het hart mee. In dit stukje, Tuan Gui, dat hemelse water, komt het Jing naar voren. Dat is dat erfelijke gedeelte. De nieren komen naar voren. Dus we weten in die zin al dat bij menstruatieproblematieken nier en hart sowieso erg belangrijk zijn. Op het moment dat je als meisje voor het eerst menstrueert, is het Chinees gezien, heb je nog 2 tot 5 jaar nodig voordat die tweede fase eigenlijk een voldoende hoog niveau haalt, ook qua temperatuur. En dat je dus eigenlijk weet dat er een volwaardige eicel is ontstaan. Qingui, dat schrijf je, heb ik hierboven staan. Qian, dat is T-I-A-N en dat betekent hemels. En gui is vloeistof of water. Hier is de menstruatie westers gezien nog eventjes uitgelegd. Maar even in het kort. De hersenen, die maken het follikelstimulerend hormoon. En we hebben net al gezien dat de Chinezen daaraan dachten van, dat heeft met het hart te maken. Het follikelstimulerend hormoon zorgt voor het ontwikkelen van de eicel. En die eicel die groeit eigenlijk net zo lang door, totdat die eigenlijk de grootste is. En dat noemen we, of ik kan beter zeggen eicel, maar zeg maar gewoon follikel, dat noemen we de dominante follikel. En die dominante follikel, die gaat oestrogeen produceren. En dan krijgen we een soort feedback, want door die oestrogeenproductie gaat eigenlijk het follikelstimulerend hormoon, wat zijn werk eigenlijk heeft gedaan, die gaat stoppen. Want anders zouden er meerdere follikels gaan rijpen, en dat wil je niet, want er komen er veel te veel eitjes. En dat wil je niet. Het lichaam wil er in principe 1, soms 2. Die oestrogeenpiek, die geeft die gaat luteiniseringshormoon afgeven. En daardoor komt dat eitje vrij. En dat noemen we ook hierboven, wat hier staat, dat noemen we dan ook het gele lichaam. En het is het gele lichaam wat het progesteron gaat aanmaken. Wat gebeurt er op het moment dat het gele lichaam progesteron gaat aanmaken? Wat gebeurt er dan met de temperatuur? Kunnen jullie dat in de chat zetten? Als je thuis, als je hem nakijkt, schrijf dat even op een papiertje. Wat gebeurt er op het moment dat het gele lichaam progesteron gaat maken? Wat gebeurt er met de lichaamstemperatuur? Yes. Die lichaamstemperatuur gaat inderdaad, dankjewel, die gaat omhoog. En die gaat ongeveer 0,3, 0,5 graden omhoog. We gaan zo nog genoeg temperaturen daar te zien. He, dat gele lichaam en die eierstokken, die maken zowel oestrogeen als progesteron. Dus denk niet dat dat afgelopen is. Maar progesteron is dominant. Dat is eigenlijk het meest aanwezig. He, dat zie je ook in deze tweede. He, dus dat oestrogeen, dat blijft nog wel aanwezig. Hier in dit geval. Als we het dan hebben bijvoorbeeld over menopauze. Wat je dan krijgt, is dat het lichaam de hele tijd maar follicul-stimulerend hormoon blijft aanmaken. Want die eitjes, er zijn geen eitjes meer of die reageren niet meer. Dus dat lichaam blijft de hele tijd maar, FSH, FSH, komt-ie. Dus er worden ladingen FSH, follicul-stimulerend hormoon, wordt in het lichaam gepropt. En dat heeft een effect op het warmtecentrum. He, dus vandaar dat die temperatuur zo gaat wisselen. Die eierstokken die blijven oestrogeen progesteron maken. En dat blijven ze eigenlijk doen zo'n 10 tot 12 weken lang. Op het moment dat de innesting is. En daarna neemt die placenta het over. Op het moment dat er geen innesteling is. He, dat zien we hier in deze grafiek, in dit gedeelte. Dan zakt dat oestrogeen en progesteron, dat klapt als het ware in elkaar. He, dus dat gaat ook die lichaamstemperatuur, die gaat weer naar beneden toe. En dan komt de menstruatie op gang. En op het moment dat die menstruatie op gang komt, dan begint eigenlijk weer dat follicul-stimulerend hormoon begint weer. Als je dat een beetje grofweg kan volgen, dan is dat mooi voor het vervolg. Veel vrouwen, die gebruiken de pil. Ouders vinden dat handig. Ze hebben een menstruatieproblematiek. En dan is de pil, dan hebben ze daar minder last van. Wat doet de pil Chinees gezien? Weet iemand dat? Ja, er staat brengt koude in het systeem. Op de lange duur brengt het gebruik van de pil, geeft een bloed- en een nierdeficiëntie, maar ook een levertiestagnatie. Westers gezien onderdrukt het de hele eerste route die hier gegeven staat. Dus het onderdrukt het follicul-stimulerend hormoon en ook eigenlijk dat luteiniseringshormoon. Hè. Die luteiniseringshormoon zorgt voor dat het eitje uit de follikel gaat. Daarbij komen we straks ook nog op. Vergroot de pil de slijmafgifte in de baarmoeder. En in de baarmoeder hebben we 4 types soorten slijm die worden afgegeven. En dit is het G-type mucus, het G-type slijm. En dat maakt eigenlijk de hele baarmoeder, de baarmoedermond, niet doorgankelijk. Niet toegankelijk voor de spermacellen. Dat kan tot ongeveer 3 tot 5 maanden duren voordat dat over is. Maar we gaan zo straks nog daarop komen. Hier heb ik nog even samengevat in gewone letters. Dag 1 tot 5, oestrogeen en progesteron level zijn laag. En de menstruatie die start de aanmaken van follicul-stimulerend hormoon en het LH. Dit betekent dat die temperatuur ook ongeveer zo tussen de 36,0 en 36,5 zal zijn. Dag 7 tot 12 krijgen we die dominante follicul en de toename van het oestrogeen. Baarmoederslijmvlies gaat verdikken en de baarmoeder die gaat ook slijm afgeven. Dag 12, 13, dan krijgen we die oestrogeenpiek met een extra afgifte van dat luteiniseringshormoon van het LH en die veroorzaakt op dag 14 die eisprong in een gemiddelde situatie. Nou goed, uit dat omhulsel van dat eitje ontstaat het gele lichaam, hè, dat corpus luteum. Dat gaat progesteron. maken, heel veel progesteron. Dat verhoogt de temperatuur. Dus dan zien we straks ook een stijging. En dag 25, 28, bij als er geen bevruchting is, dan sterft dat gele lichaam af en het oestrogene progesteron daalt. Daarmee gaat die lichaamstemperatuur weer naar beneden en dan begint dat hele verhaal weer overnieuw. In de westerse wereld vinden we een menstruatiecyclus, een menstruatieduur van 21 tot 41 dagen vinden wij normaal. In de TCM is dat zo rond de 28, 29, 30 dagen. Die zijn nog oké. De andere kan je natuurlijk wel weer wat bijschaven, is nog niet zo ernstig. Maar als we het over 21 dagen hebben, dan hebben we het echt over een korte cyclus. En als we het over 41 dagen hebben, dan hebben we het echt over een hele lange cyclus. En dan willen we eigenlijk ook graag weten, natuurlijk dan, wat er aan de hand is. Even kijken wat ik hier heb bedoeld. Oestrogeen, ontwikkeling baarmoederslijmvlies, allemaal westers. Eisprong, na de eisprong maken eierstok, oestrogeen en progesteron. Stijging lichaamstemperatuur. Had ik net in die zin al benoemd. Nou, dan ben je dus bezig met die temperatuurkaart. Hè, en dan ga je al die stipjes ga je zetten. Ontzettend belangrijk om je bewust te zijn van dat het hart en de nieren een enorme belangrijke rol spelen. We denken vaak in de TCM of in de Chinese geneeskunde, of laat ik voor mezelf spreken. Ik dacht altijd, ja, nieren kan ik wel begrijpen en de lever, leverbloed, mildbloed, leverstagnatie. Maar het hart heeft een interne tak waarmee die zich verbindt met de baarmoeder. En daarmee bedoel ik ook de eierstok en de eileiders. En die noemen we in het Chinees de baomai. De nieren die hebben ook een tak en dat noemen we de luomai. Dus onthoud, die baarmoeder zijn de ovaria, de eierstokken, eileiders. Maar ook dat wat ze doen. Dus niet alleen het orgaan. En verbonden met hart en het nier. En wat doen nu die hart en die nieren? Die hart en die nieren, die openen en die sluiten deze twee. Die zijn dus in staat eigenlijk om die twee meridianen te beïnvloeden. En als we naar die baoluo gaan kijken, als we naar die nieren gaan kijken, die zijn dus erg belangrijk voor het maken van het menstruatiebloed. Want dat deden ze via de jing. Dit hele verhaal hoef je mij niet te onthouden, als je maar begrijpt dat de nieren en het hart belangrijk zijn. In dit geval nieren, jing, en die zijn belangrijk met het maken van het hemelse water. Via de baomai dalen het hart qi en het hart bloed af naar de baarmoeder. En die helpen ook in dit hele systeem bij het vrijgeven. Dus die zorgen ervoor dat de eisprong plaatsvindt. En ook, want dat is niet in dit gebied dan per se tijdens die 14e dag, maar zorgen ook dat de menstruatie start. Dus daar is eigenlijk dat hart enorm belangrijk voor, om dat eigenlijk dat seintje te geven. Maar onthoud in ieder geval dat de hart dus die ovulatie triggert en ook die menstruatie triggert. Westers gezien hebben we het dan over de hypothalamus en de hypofyse. Je begrijpt dus dat er op het moment dat er dus emoties plaatsvinden, of iemand heeft een shock, of iemand heeft dus een trauma, dat hele systeem dus stopgezet kan worden. En eigenlijk dus op het moment daardoor, door hartstagnatie, door hartvuur, door wat daar speelt te behandelen, dat je eigenlijk dus die menstruatie weer op gang kan brengen, maar eigenlijk daarmee het hele systeem weer op gang brengt. Goed, als wij naar zo'n temperatuurkaart gaan kijken, in die eerste fase hebben we die temperatuur en in die tweede fase gaat die temperatuur omhoog, dan zullen we ook straks zien dat in die eerste fase dat die temperatuur nog wel wat kan schommelen. Dus die geeft nog wel wat drie hoekjes. En dat heeft ook weer mee te maken, omdat die eerste fase, want die eerste fase, wat zit daar in die eerste fase? In die eerste fase zit de menstruatie en in die eerste fase zit de ovulatie. En die heb ik net verteld, die worden getriggerd door de Shen. En de Shen is eigenlijk weer de keizer en die heeft met al die emoties te maken. Dus die eerste fase van de menstruatiecyclus, die is meer onderhevig aan emoties dan die tweede fase. Want in die tweede fase, de progesteronfase, is het gele lichaam wat oestrogeen en met name progesteron maakt. En dat is eigenlijk vrij van het hart en van de nieren, zou je kunnen zeggen. En daardoor minder effect van die emoties. Dus dan zien we ook minder schommelingen straks in die temperatuurkaart. Eens even kijken, dus dat hartchi zou kunnen stagneren. Je moet er zorgen dat dat hartbloed en de hartchi vrij kunnen afdalen. We kennen natuurlijk ook nog het water en het vuur. Dat het water niet voldoende kan koelen. En dat er bijvoorbeeld hartvuur kan ontstaan, te veel hitte in het hart. Die kan ervoor zorgen dat het baarmoeder op verkeerde momenten open gaat. En zo zou je dus kunnen begrijpen, als er al innesteling plaats heeft gevonden, is juist de bedoeling dat het zich afsluit. Maar dat zou dus kunnen leiden dat hartvuur ervoor zorgt dat de baarmoeder open gaat en dat we dus eigenlijk een miskraam krijgen. En zo gaat hij op verkeerde momenten open. Hier niet in genoemd, doch wel belangrijk, zijn natuurlijk ook het mild met de aanmaak van bloed. Want die moet ook voor zorgen dat zo'n systeem werkt. Het is niks voor niks, TCM holistisch. Maar ook de lever is erg belangrijk. Want de lever heeft natuurlijk de bloedopslaande functie, het bloedopslag. Maar die regelt ook met het regelen van die vrije stroom van chi, regelt die ook natuurlijk dat het menstruatiebloed vrij kan stromen. Diana vraagt in de chat van welke rol heeft de mild. De mild die zorgt natuurlijk via het aanmaken van Gucci en daarna stuurt die long dat naar het hart en wordt het in het hart omgezet, zeg maar gewoon in bloed. Hartbloed daalt al naar de uterus toe, naar de baarmoeder toe. Verder zorgt dat bloed er natuurlijk voor dat de nieren gevoed worden, dat het hart gevoed wordt, dat het hele systeem wordt gevoed. Dus eigenlijk hangt alles in die zin samen. Je ziet ook op het moment dat iemand mild bloed leeg is, zie je ook dat iemand een korte menstruatie heeft, of weinig menstruatiebloed heeft, of bijvoorbeeld ook langdurig nadruppelen heeft. Maar daar gaan we op komen. Het hangt in die zin natuurlijk allemaal samen. Het is natuurlijk een heel systeem. Als we naar die organen gaan kijken, en we hebben de nieren, we hebben het hart, we hebben de lever en de mild en de long. Ik heb even 5 yin-organen opgeschreven. Dan hebben we natuurlijk het jing, wat belangrijk is om voor dat qian gui, het hemelse water, te maken. We hebben natuurlijk het bloedaspect en we hebben ook de qi. Borstvoeding trouwens is in Chinees gezien is ook bloed. Dus als iemand weinig borstvoeding heeft, dan kan dat komen door stagnatie, maar het kan ook komen door bloedleegte. Ook als iemand borstvoeding gaat geven en die tikt al tegen bloedleegte aan, dan is het dus natuurlijk belangrijk ook om bloed te voeden. Of zij denkt van wow, waar komt opeens die duizeligheid vandaan? Het kan natuurlijk ook door de geboorte komen, door het bloedverlies en door het voeden natuurlijk van het kindje. Als we gaan kijken, en ik heb hem in een vraag gezet, verbindt de organen met qi, bloed en jing. Dan hebben we natuurlijk net al de hele tijd al gehad dat de nieren met de jing te maken hebben. Ik had al verteld van, het hart, dat moet via die baomai kunnen dalen naar de uterus, om daar zijn hartbloed heen te brengen. De lever had ik al genoemd, want die slaat het bloed op, geeft ook bloed vrij. Maar die zorgt ook dat die menstruatie op gang komt. Die mild is natuurlijk weer belangrijk met de aanmaak van bloed. Die long, die zorgt ook voor dat hele chi-carousel. Hè? Want de long stuurt ook die chi, die helpt de hele chi door die vaten te laten gaan. En dan hebben we het natuurlijk ook weer over de chi als bevelhebber. Maar die chi, long chi, stuurt het bloed ook naar het hart, waar het omgezet wordt in hartbloed. Even een klein tussendoortje. Even kijken waarom die niet doorgaat naar de volgende. Daar is hij hier nog even in een schemaatje neergezet. Het is het nierding wat het Chen Gui maakt. Het is de runmai die belangrijk is, met name in het qi-aspect, maar die is met name voedend. De chongmai, die vult zich met bloed en die leegt zich met bloed. Maar ook als je stagnaties hebt, gebruik dan de chongmai of stasis. Renmai meer bij een bloedleegte en voeden. En samen reguleren die de menstruatie. Diana vraagt, is lever niet bloed en qi? Ja, klopt. Die lever die slaat het bloed op, maar het is ook de vrije stroom van qi. Het is goed om dat nog even te benadrukken, dus dankjewel voor je vraag. Die vrije stroom van qi heeft natuurlijk eigenlijk maar gewoon effect op alle processen in het systeem. Ja, deze kwam ik even tegen, dus ik doe even een tussendoortje. De Chinese cultuur is momenteel natuurlijk erg beïnvloed door de westerse cultuur. Maar even aannemende deze vraag van daarvoor. Hoeveel jaar wordt er in de Chinese cultuur geadviseerd om na de geboorte van een kind niet opnieuw zwanger te worden? Wat denk je? Er zijn misschien wel meerdere bronnen hoor. Ik heb natuurlijk gewoon ook dit uit één bron gehaald. Esther die denkt het is 2 jaar. Ook 2 jaar. Ja, ja de bron die ik heb gelezen is 5 jaar. Wat ik heb gelezen. Maar in ieder geval betekent het. En ik zou die 5 jaar hoef je mij ook weer niet letterlijk te nemen. Want dat hangt natuurlijk weer af van hoe iemand herstelt. Hoe is iemands pols? Hoe is iemands tong? Zijn er bepaalde symptomen? Het gaat er in die zin om dat jij beseft, ook als therapeut zijnde, dat als een kindje geboren wordt, dat je daar een hele lange tijd voor mag nemen om weer te herstellen. En niet zoals wij thuis, toen studeerde ik nog geen Chinese geneeskunde, maar wij hebben dus nu een zoon van 27, een van 26 en een van 25. Dus dat betekent dat het heel erg uitputtend kan zijn voor een vrouw. Het is niet alleen het kindje krijgen, ook een miskraam kan je hierbij rekenen. Dus ook een miskraam, neem de tijd om te herstellen. En vaak zie je bij IVF-procedures dat best wel snel gaat. Soms zie je bij vrouwen die de leeftijd van een jaar of 40 gaan bereiken, dat die haast krijgen en die willen snel. Een paar jaar geleden had ik een vrouw, dat was maar gewoon 40, en die wilde vlucht, die wilde door, die wilde snel. En dat was niet af te remmen, want ze zat gewoon zo vol in die spanning. En dan kan ik wel uitleggen van, nou, je moet rustig en de levertiestagnatie en dit of dat, maar dan wordt ze helemaal hout op de botel van. Dus dan doe je best als therapeut om op dat moment de chien te kalmeren, de levertiestagnatie op te heffen en misschien diegene dan wat vaker langs te laten komen. Maar neem dus voldoende tijd. Ga niet denken, hallikidee, hallo, we gaan gewoon meteen weer aan de gang. In de Chinese geneeskunde is ook de spreuk, ik weet niet precies hoe die gaat, maar als je iemand wil helpen met zwanger worden, dan moet je de menstruatie reguleren. Is dat een bewering, Marion, bij de keizersnede dezelfde termijn, of is dat een vraag? Want ik weet hem eigenlijk niet. Nou, op het moment namelijk dat jij een keizersnede krijgt, is het natuurlijk ook dat hele geboorteproces van een kindje kost natuurlijk qi en bloed, en ook jing van de vrouw. Alleen al de menstruatie, het vrijgeven van de eitjes, betekent al jingverlies. En ook een miskraam betekent rust, maar ook in die zin een keizersnede, zoals je schrijft. Nou, hier heb ik net gewoon even verteld met de leeftijd. He, dat aantal eitjes neemt in die zin af. Ja, goed, en gemiddeld in Europa volgens mij is de leeftijd 51. Waarop de overgang plaatsvindt gemiddeld. En dan krijg je dus dat de hele tijd het follicelstimulerend hormoon het systeem in wordt gedaan. En dat er geen terugkoppelingsmechanisme is van het oestrogeen. Dat eigenlijk zeg maar, gewoon stopzet. Ja, wij kijken natuurlijk daar op een hele andere manier naar. Naar een nier-yin-leegte, eventueel met wat yang-leegtes. Stagnaties. Hè, maar dat is niet de topic. Maar we zien in ieder geval nier-yin afnemen. En daarmee ook de menstruatie. Vaak zie je bij infertiliteit dat de vrouw bij jou in praktijk komt. Het kan natuurlijk ook, de temperatuurkaart kan je ook bij menstruatieproblemen gebruiken. Als er op een gegeven moment een koppel geen kindje kan krijgen, dan komt vaak alleen de vrouw. Omdat we nog steeds in de cultuur leven, dat de man zichzelf de sterke beer, zou ik het maar even noemen. Want het kan absoluut niet aan zijn zaadcellen liggen. Ja, nou ja, zoals we net hebben gehoord. Het sperma van de man is ook jing. En dat is ook onderhevig aan van alles en nog wat. Dus ook daar is een testje op zijn plaats. Dan kan je natuurlijk ook Chinees gaan bekijken of die bepaalde nierproblematiek heeft. Maar ook de westerse geneeswijze is natuurlijk goed in staat om te kijken wat daar speelt. Nee, dus het kan best zijn dat met die vrouw alles prima in orde is. En dat het probleem bij de man zit. Maar ja, goed dat die man zegt, ja goed, het ligt aan jou, ga jij maar. He, dus hou daar rekening mee met die wat, het is niet het waterman tijdperk. Is dat kreeft tijdperk volgens mij wat hiervoor zit? Met wat meer masculine gedrag. Uit onderzoek blijkt dat bij infertiliteit het grootste gedeelte van de problemen veroorzaakt wordt door een nierleegte. Ovulatieproblemen, het is het eerste gedeelte, en dat noemden we, dat is de oestrogeenfase of ook wel de folliculaire fase, daar zien we eigenlijk het meest optreden een nier-yin-leegte. Daarna hart- en levertjestagnatie. En beide worden vaak gecompliceerd. Of gaan vergezeld van damp en van bloedstase. Flemdamp, bloedstase, de secundaire pathogeen. En dus zitten dan daar een beetje in. Het nier-yin. Daar kunnen we natuurlijk, natuurlijk de lage rugpijn, het nachtzweten, de droge mond 's nachts. De five palm heat, die kennen wij dan natuurlijk qua Chinese diagnose. Maar het nier-yin is ook af te lezen aan de afscheiding en aan de groei van het baarmoederslijmvlies. Die groei is natuurlijk voor ons wel wat lastiger. Maar met die afscheiding door de baarmoedermond, daar kunnen wij wel wat mee. Op het moment dat er een nier-yin leegte is, zien we dus een slechtere follikelgroei. Want ja, het yin is natuurlijk de voedende substantie. Daardoor rijpt dat eitje eigenlijk niet goed. En daardoor krijg je een wat uitgestelde menstruatie. We kennen natuurlijk ook een nier-yin leegte waarbij hitte komt. En op het moment dat er hitte komt, dan gaat eigenlijk die ovulatie weer sneller. Maar dan is dus zeer te degen de vraag of dat eitje voldoende gerijpt is. Dus dat kan je met zo'n temperatuurkaart, kan je dat in die zin eigenlijk dan heel mooi volgen. Als we gaan kijken naar de implantatie, dus nadat het eicel is vrijgekomen, gaan we even vanuit van de 14e dag, dan zien we eigenlijk veel meer nier-yang problematiek. Met levertjestagnatie. En ook weer die flemdamp en die bloedstase erbij. Zoals ik net al noemde. Zoals ik net al noemde, met dat nier-yin. Hè, dat is af te lezen aan afscheiding en van de groei van het slijmvlies. En die afscheiding, die kan je controleren door naar het ondergoed te kijken. Er zijn ook boeken waar dat met vingers wordt gedaan, maar dan heb ik zelf altijd zoiets van, wow, weet je, zeg maar, moet je goed je handen wassen. Ja goed, en wat voor een ellende kan daar van komen om, om daar diep in die vagina met je vingers, ja. Een tampon wordt gebruikt, omdat die erin wordt gedaan en die weer uit wordt gehaald. En je hebt op een gegeven moment een vrij stretchy, eiwitachtige afscheiding, hè, wat rond ovulatie is. Een wc-papier wordt ervoor gebruikt. Wat is het namelijk? In die eerste dagen, in die eerste 14 dagen, hebben we ongeveer 6 dagen voor de ovulatie, dat is een plus minus, ik zou het niet onthouden, hebben we een oestrogeenpiek. En die oestrogeenpiek zorgt voor aanmaak van dat mucus. Het stoppen daarvan betekent dat de eicel is vrijgegeven. Dus je hebt een vrij nauwgezette periode, vanuitgaande dat je in balans bent, dat je die afscheiding hebt. Daarna, hè, als dat eitje is vrijgegeven, gaat die temperatuur omhoog. Progesteronfase. Beeld je daarbij in dat de temperatuur omhoog, dat het meer hitte geeft en dat er ook wat meer droogte ontstaat. En die temperatuur omhoog, die zorgt ook weer dat die baarmoedermond gaat sluiten. Ik heb even een gek dingetje in beeld. En jullie zien hem niet gelukkig. Als we gaan kijken naar die 4 types, en ik had er net al 1 genoemd, dan is het eerste, onthoud het niet, dat is het G-type. En dat is dik en plakkerig en sluit eigenlijk die hele baarmoeder af. Die hebben we net al voorbij zien komen. Ik heb het net al wat over verteld. Weten jullie dat nog wanneer? Waarmee dat was? Wanneer was die afscheiding? Waardoor werd die afscheiding versterkt? Dat er niks doorheen meer kon? Door pilgebruik. Dus als je de pil gebruikt, krijg je dat G-type mucus, wat er eigenlijk voor zorgt dat die hele boel afgesloten wordt. En die bevinden zich, deze afscheiding, op verschillende plekken in de baarmoedermond. Het L-type, dat is waterig, iets plakkerig, blokkeert. En die houdt eigenlijk een beetje de niet zo goed functionerende zaadcellen tegen. Dus degenen die niet helemaal oké zijn met een afwijking en die ook niet zo snel zijn, die komen er dan niet door. Dus een heel mooi systeem. Dan hebben we nog het S-type. Dat is eiwitachtig en dat is even ons ook een belangrijke. Want dat lijkt een beetje als jij een ei breekt en je haalt het dooie eruit. En dan zit eigenlijk de rest als je dat tussen je vingers zou doen. Dat is eigenlijk gewoon het eiwittige S-type. Dat zorgt voor een snel transport. Dan hebben we nog het P-type, dat is kaliumrijk. Dat is voor de doorgebroken zaadcellen. En dat kan je een beetje zien als een soort glijbaan. Dat is kaliumrijk, geeft die zaadcellen wat voeding en zorgt ook dat ze zich sneller kunnen vervoeren. Dus we hebben eigenlijk een heel mooi systeem, wat gaat eigenlijk van afsluiten tot en met versnellen. Wat er dus voor zorgt dat eigenlijk alleen het beste door kan gaan. Dus in principe is het 6 dagen voor de ovulatie begint dat vrijgeven van die afscheiding. En als het eitje vrij is gekomen, dag 14, dag 15, afhankelijk van de duur van de cyclus, dan wordt die afscheiding eigenlijk wat droger en die gaat dan ook stoppen. Maar vergelijk met name zo rond, net na die ovulatie, denk dan even aan dat gebroken ei en dat eiwit wat erin zit. In die tweede fase, He, dus we hebben die eerste fase hebben we gehad. He, dat is die yin-fase. Dan krijgen we die drop in die temperatuur. En daarna gaat die temperatuur gaat stijgen. En dat is eigenlijk de yang fase, de progesteronfase. En die zet in na de lancering van de eicel. Dat nier-yang, wat in dat tweede deel van die menstruatie een belangrijke rol speelt, zorgt ook voor beweging in de eileider. He, die zorgt ook voor het verwarmen. He, die zorgt ook dat die eicel zich goed in kan nestelen. En het nier-yang zorgt ook voor dat die eicel zich goed kan ontwikkelen. Dus je begrijpt, als die temperatuur te laag blijft, dat die temperatuur niet tussen de 0,3 en 0,5 gaat stijgen, dat je dus eigenlijk kan concluderen dat die progesteronfase niet in orde is. Want die progesteronfase moet zeker 12 tot 14 dagen aan kunnen houden en die moet niet zakken. En die moet ook niet te veel fluctuaties, te veel schommelingen vertonen. Maar we komen zo op de temperatuurkaart. Nou, dit is dus even belangrijk, hè? Dat was net ook de vraag van Diana, van wat doet mild dan precies? En mild is met de kutsi, hè? En die kutsi, hè, die wordt omgezet in bloed, hè? En het is ook het bloed wat het baarmoederslijmvlies voedt. Hè, dus vergeet alsjeblieft ook niet die andere, hè? Vergeet niet die lever, vergeet niet die mild. Hè? Eigenlijk alle organen die met die bloedaanmaak te maken hebben, zijn belangrijk om mee te nemen. Nou, deze hebben we natuurlijk net al gehad, hè, met dat qi en dat yang, wat eigenlijk ook die eicel vrijmaakt en ook die eicel beweegt. Wat was ook weer de trigger, weten jullie hem nog? Voor het vrijgeven van die eicel? En dan Chinees gezien? Yes, dankjewel Diana. Ja, dat was het hart. Het hart helpt eigenlijk mee, hè, met dat, zeg maar gewoon met zijn hartchi en met het hartbloed, om die eicel vrij te geven. Hè. Die temperatuur daalt en die gaat daarna eigenlijk, zeg maar, gewoon omhoog. Dat is ook het moment waarop yin eigenlijk omslaat in het yang. Nou, je hebt dat hart, hè, beïnvloed onder emoties, westerse zien het de hypothalamus. En die zorgt eigenlijk dat die nier-yin, die yin-fase, zich om gaat zetten in de yang-fase. Ja, Diana, want Diana die vraagt, geeft hartproblematiek daarmee meer pijn tijdens dit proces? Dus op het moment, maar er zijn meerdere dingen, op het moment dat die ovulatie of dat iemand voelt dat het eitje vrij wordt gegeven of last heeft op dat moment, dan is het dus heel goed mogelijk dat dat een hart-chi-stagnatie of een hartproblematiek, dat daar een emotionele problematiek is. He, dat zou dus de pijn kunnen zijn, maar het kan ook een lever-chi-stagnatie zijn. He, die gaan vaak samen, die behandel je ook vaak dan samen. Qua temperatuurkaart zien we vaak dat we dat lever en het hart in die zin samen nemen. Het zal de rest van jouw diagnosegesprek zou uitwijzen. Eerder emotioneel gerelateerd is, dus mag je naar het hart gaan. Maar het kan ook heel goed die stagnatie natuurlijk aangeven. Goed, ja, dus net hebben we het gehad over die emoties van het hart, het ovulatie. Het hart triggert ovulatie. Ja, en als dat dus gestagneerd is, kan het die baarmoeder niet openen. En wat we al eerder hadden genoemd, dat hartvuur, zorgt dus ook voor dat dat op de verkeerde momenten opent met dat trauma. En het probleem is dat dan die yin-fase, eigenlijk hier de oestrogeenfase, niet overgaat in de progesteronfase. En op dat moment dat dat ook niet gebeurt, ja, dan krijg je dus ook dat er geen afscheiding wordt aangemaakt. Eens even kijken. Oh ja, dit was eigenlijk altijd een beetje mijn ezelsbruggetje. Want ik kon nooit zo goed onthouden van de eerste fase oestrogeen en progesteron. Toen had ik het woordje opbouw daarbij verzonnen. En dan was het de O van oestrogeen en de P van progesteron zorgt voor de opbouw. De op van de, ja, en als je het om zou draaien, heb je po, ja, en in de po, dan ben je allemaal weer kwijt. Dus in die zin heb ik dat op die manier, ook als ik met iemand, dat hij het heeft over oestrogeen, dan denk ik, oh god, wat was het ook weer? Was dat nou het eerste deel, tweede deel? Oestrogeen, eerste fase. Tweede fase, ook oestrogeen, maar progesteron dominant. Welke fase is de yin-fase? Mag je even in de chat zetten. Wat is de yin-fase? Is dat de O of is dat de P? Ja, yes. Dat is de yin-fase, is de oestrogeenfase. Opbouw, baarmoeder, slijm, vlies. Met name nier-yin. Hoewel die opbouw natuurlijk wel doorgaat, hè? Ook in het tweede gedeelte. En we gewoon vergis je daar niet in, maar dan is het yang gedeelte eigenlijk meer dominant. Die eerste fase waar we het vanavond met name over hebben, de oestrogeen of folliculaire fase, die start op de eerste dag van de menstruatie. Dus iemand gaat ook zijn temperatuur meten, als het zo uitkomt, op die eerste dag van die menstruatie. Als iemand helemaal geen menstruatie heeft, dan begin je gewoon meteen op de dag dat diegene bij jou binnenkomt, of de volgende dag begint hij. En dan zul je een aantal maanden nodig hebben om te kijken of jij die temperatuurkaart kan lezen. Er wordt in de literatuur het advies gegeven van start op de eerste dag van de menstruatie, bij je eerste maandelijkse bloeding. Nou, ik begin eigenlijk wel direct. En dan gebruik ik gewoon die halve kaart. Dan heb ik in ieder geval een half beeld. En dan zie ik wel weer met die menstruatie. Ik vraag altijd om een kopie en dan knip en dan plak ik hem eruit en dan ben ik toch alweer een paar dagen verder. Ik vind het zonde om het niet te doen. Gemiddeld is die temperatuur tijdens de menstruatie 36,2, 36,5. We gaan de volgende keer ook nog opkomen. Als hij hoger is dan dat, dan is er vaak bloedstase en de endometriose. Dat is zo'n mooi woord. En bloedstase stagneert, hè, stagnerende werking. Stagnaties geven vaak een hogere temperatuur. In die eerste fase, in die yinne-fase, de oestrogeenfase, die eerste 14 dagen, zien we een variatie van de temperatuur van 0,2 tot 0,3 graden. Niet meer dan dat. Dus als die 0,2 ongeveer wisselt van de ene dag naar de andere dag, dan mag je dat nog als akkoord zien. En dat komt natuurlijk ook omdat die eerste fase ook meer onder invloed staat van de emoties. In de lutele fase, de jonge fase, dus na die 14 dagen, is 0,2 tot 0,3 is afwijkend. Dus dat is erg hoog. Dan zul je, als het goed is, meer 0,1 zien. Of een redelijk stabiele. Zodra die 0,2, 0,3 is, in de tweede fase, de progesteronfase, dan is dat niet oké. En dat komt omdat dat gele lichaam niet onder invloed staat van emoties. Die geeft gewoon zijn beetje oestrogeen, veel progesteron af. Samen met de eierstok. Na die lutele fase, na die eisprong, dan gaat de temperatuur sowieso omhoog, 0,3, 0,5. Dat had ik in die zin al eerder verteld, maar ik blijf het herhalen, zodat je een beetje die temperaturen krijgt. In zo'n hele temperatuurkaart, ik heb een paar hele mooie gemaakt, maar het was een werk, jongen, dit, om het hele kleine streepjes te doen. Dus ik ben op een gegeven moment, dacht ik van nou, ik ga maar een beetje mijn cursor vasthouden. Maar ja, ik bibber wel een beetje, zie ik, maar jullie kunnen hem volgen. Als je zo'n temperatuurkaart voor ogen krijgt, dan ga je eigenlijk kijken naar de gemiddelde temperatuur. Wat zou de gemiddelde temperatuur zijn in fase 1? Fase 1, oestrogeen. En je mag ook fase 2 doen. En die mag je even naar mijn chat zetten. In de chat. Dus de gemiddelde temperatuur. Ja, denk er niet lang over na. Je zet gewoon bad, zet je gewoon een streep. Gewoon een beetje door het midden heen van de puntjes en van de dalletjes. Ja. En dan zien we inderdaad, zo de 36,5 en die andere zit zo rond de 36,8, 36,9. Als je zo'n doortrekt. En als je dan zo'n streepje zet, dan kan je in die zin ook zien. In de eerste fase 0,2, 0,3 zou al kort zijn. Maar dat zie je eigenlijk helemaal niet dat dat gebeurt. Hierboven 0,1, 0,2 wiebelt wel wat, maar in die zin redelijk stabiel. Als je deze iets meer naar boven zou zetten, 36,9. In die zin zou je zeggen, is dit een hele mooie curve. Dag 28 hier, waar ik nu met de cursor zit. Dat is eigenlijk dat de menstruatie in gaat zetten en de temperatuur gaat weer naar beneden. Eigenlijk weer naar de start. Als je deze temperatuur dus krijgt, dus met al die wiebeltjes erin zo, dan zou dat een mooie temperatuurkaart zijn. Goed. Even een aantal testvragen. En als jullie die nu even invullen, dan drink ik even wat water. En ook voor jullie even. Dus je maakt even deze vragen, maar sta gerust even op. En dan gaan we over 3-4 minuutjes, het is nu 7:07. Dan gaan we over 8:10 gaan we weer door. Goed zo. Wij gaan weer door. En ik zie de goede antwoorden. We gaan ze toch nog even samen door. In de folliculaire fase is de temperatuur. Die zou gemiddeld op de 36. Hij zit tussen de 36,0 en de 36,5. Dus als je 36,2, 36,3. Als je dat maar ergens in dat gebied. Rond de ovulatie daalt de temperatuur met ongeveer 0,2, 0,3. Dat kan je dus missen, omdat dat maar 12 uur duurt. Dat heb ik in het begin uitgelegd. Dus het kan heel goed zijn dat je een temperatuurkaart krijgt waarin je dat niet ziet. Wees dan niet verrast, want het kan net zijn dat je die oestrogeen piek hebt gemist. Dat kan. Dus denk dan niet van, maar dat zou zomaar kunnen. Na de ovulatie stijgt de temperatuur met ongeveer 0,4, 0,5. En die mucus aanmaak, ongeveer 6 dagen voor de ovulatie, dat is het S-type mucus. En denk dan maar altijd weer aan dat, zeg maar gewoon dat eiwit, dat plakkerige eiwit. Alsof je een ei breekt, je gaat een ei bakken, je breekt dat ei en dan heb je vast wel eens wat dat over de rand heen gaat. Dus als je dat in die zin weet, dan kan je wat dat betreft aan de gang gaan met meten. Thermometer. Het liefst in de mond. Gebruik ook een thermometer, het liefst met twee getallen achter de komma. Er zijn speciale thermometers voor. 3 tot 5 minuten meten. Dit heb ik gewoon overgenomen. Ik zou niet weten wat er met 2 minuten gebeurt. We hebben meestal zo'n thermometer met zo'n piepje erin. Dan is het hoogste getal bereikt. Zelfde tijdstip. Want we weten dat elk uur nadat je wakker bent geworden, dat die 0,1 stijgt. En het zou misschien nog zelfs wel meer kunnen zijn. Het is dus beter ook, als jij temperatuurkaart gaat maken of jouw cliënt, dat je ze op een gegeven moment ook aangeeft van, goh, als je hem gemist hebt, schrijf maar niks neer. Schrijf maar gewoon leeg of gemist of vergeten of wat ook. Dat is eerlijker dan iets te verzinnen, want dat kan alleen maar verwarring geven. Zorg ervoor dat er een goede nachtrust van minstens 4 uur is geweest. Oftewel dat het yang goed heeft kunnen indalen. Want anders is dat yang nog te actief. En dan krijg je ook weer een ander temperatuurbeeld. Start aan het begin van de cyclus, hebben we het erover gehad. Ik begin ook gewoon midden in de cyclus, want ik vind dat ook waardevolle informatie. Plus het feit dat het voor mij ook altijd een reden is dat we, die cliënt en ik, zijn begonnen aan het traject om die menstruatie of om die onvruchtbaarheid te kijken of we die kunnen oplossen. En dat kan heel goed helpen met zo'n temperatuurkaart qua drive. Het kan ook stress geven trouwens, dat is die onderste. Want we kunnen zeggen meten is weten. Hè, maar meten kan ook stress geven. En als je geen periode hebt, dan kun je direct beginnen met meten, want dan heb je die tijd nodig om eigenlijk meerdere menstruatieperiodes naast elkaar te leggen, hè, en om te kijken van of je overlap ziet, hè, en dat je die kan vergelijken en daar conclusies uit kan trekken. Nou, hier hebben we het net al over gehad, hè. We hebben het over die folliculaire fase gehad. Hier heb ik gewoon eentje weer met mijn bibberende cursor, heb ik er eentje verzonnen. Hier gaat hij zo omhoog en naar beneden, maar hij blijft in het gebied van de 36,2, 36,5. Ja, Diana vraagt van, goh, als je dan gaat beginnen met die temperatuurkaart en je haalt uit jouw diagnose, haal jij dat er een nier-yang deficiëntie is, dan ga je eigenlijk al bezig met het nier-yang. Nee, dat ga je eigenlijk al verbeteren, omdat jij uit je andere diagnostische tools ook bewijsstukken haalt. Dus zo'n temperatuurkaart is niet de alleen leidende. Dus je doet je pols, je doet je tong, je doet je vraaggesprek. Alle informatietools, al jouw diagnostische skills ga jij verbinden. Dus jij gaat op dat moment, ook als jij zegt, iemand heeft nier-yang, houdt vocht vast, moet 's nachts plassen, vaak plassen, heldere urine, ga dan alsjeblieft bezig om met het nier-yang te versterken. Wellicht kan de dame in kwestie je ook vertellen waar ze ongeveer zit. Hè, wanneer de laatste ovulatie, wanneer de laatste periode was. Bij een menstruatie zelf is er in die zin ook temperatuurverandering, maar in die zin zou het wat minder kunnen zijn. Je ziet vaak dat die aan de hoge kant is, als er bijvoorbeeld zeg maar gewoon bloedstase aanwezig is. Even kijken, Steven, hier is in die zin eigenlijk alles wel van gezegd. He, dus dit is een vrij normale, hier zien we de piek in de progesteron. Wat ook kan zijn, is dat die gemiddelde temperatuur in die eerste fase te laag is. Dat die dus zelfs onder die 36,0, mijn kaart begint dus bij de 36,0, maar je zou dus in dat geval beter misschien bij 35,8, 35,7 kunnen beginnen. Als die zo laag is, kan je westers gezien ook rekening houden met een verzwakte of slecht functionerende schildklier. Chinees gezien kom je hier natuurlijk op het gebied van een yang-leegte. Met name nier-yang-leegte, maar ook mild-yang-leegte. Zeg maar, neem die mee en vraag die ook uit. Dan zeggen we net, ja, maar dit is de yin-fase. Ja, maar ook in die yin-fase kan er dus een yang-leegte zijn. Ook in de jonge fase zie je vaak dat bijvoorbeeld het yin niet genoeg, het baarmoederslijmvlies kan niet genoeg ontwikkelen en dat soort zaken. Dus dat kan allemaal meespelen. Dus zie dat yin en yang, zie dat niet te absoluut. Want in dit geval, moet dus eigenlijk, gewoon met moxa, gaan we eigenlijk mild en nier yang leegte, gaan we eigenlijk gewoon verbeteren, gaan we verwarmen, gaan we verstevigen. Aan jullie, mild en nier-yang leegte symptomen, vraaggesprek. Ja, Diana vraagt, is er bij een bloedleegte ook temperatuur? Ja, die temperatuur die is dan ook sowieso aan de lagere kant. Iemand met bloedleegte voelt zich vaak ook niet erg warm en kan ook een hele ernstig koude handen hebben. Of echte temperatuur, lichaamstemperatuur heel laag is, zie je vaker bij een yang-leegte. Ja, Marion, want op het moment dat jij een nier-yang-leegte hebt en jij gaat bij iemand moxa toepassen, dan heeft dat meteen effect op het systeem wat jij gaat doen. Dus dat zou, laten we zeggen, in een laboratoriumsituatie komt die cliënt die komt bij jou en je gaat MOXA doen. Dan zou het zomaar kunnen zijn dat de temperatuur, en je geeft de MOXA mee naar huis, dat de temperatuur een week later hoger is door jouw behandelingen dan dat die geweest zou zijn zonder jouw behandeling. Dus je gaat eigenlijk al direct behandelen. Maar we gaan niet eerst 3 maanden iemand laten meten en dan zeggen, kom dan maar weer terug. Want dat zou hij niet logisch vinden. Dat zou een experiment zijn wat jij nu zegt. Daar zou ik wel heel benieuwd naar zijn. Dat heb ik eigenlijk nog nooit gedaan. Dat iemand aan het begin van de praktijk, dat je die een thermometer eigenlijk vraagt in zijn mond doet. En dat je dan MOXA gaat doen om te kijken of die hoger is. Nou, het is misschien een mooi experiment om dat te gaan doen. Mild en nier yangleegte symptomen, weten we ze het nog? We hebben mild en nier, we hebben mild symptomen, nier symptomen en die yangleegte symptomen, dan komt er koude bij. De mild symptomen, die waren zeg maar slechte eetlust, opgeblazen buik, de losse ontlasting, moe na het eten, dat zijn de mild symptomen. Als dat yang wordt aangedaan, dan zullen we ook koude ledematen, koude buik krijgen. En die vermoeidheid bij de mild, die zullen we met name ook zien na het eten, de after dinner dip. Als we bij de nier gaan kijken, dan zien we natuurlijk de rugklachten, algemene klachten zijn en de oorklachten. Dan zien we dat het nier yang is aangedaan, dan zien we de koude onderrug, de vloeistoftransformatie wordt aangedaan. Dus we zien vaak dat de enkels wat opgezwollen raken, libido gaat naar beneden, koude onderrug had ik al genoemd, vloeistoftransformatie, de gezwollen tong, plassen is lastig om op te houden, heldere urine, koude symptomen. Ja, Marieke heeft er ook een aantal genoemd, dankjewel. Yes. Die eerste fase, die folliculaire fase, de oestrogeenfase, die kan ook te lang duren. Dus dan hebben we de eisprong niet hier bij dag 14, maar die zien we dan pas bij dag 21. En dat kan natuurlijk best wel lastig zijn om die te zien. Want als we hier bij dag 13 kijken, 12, 13, zien we daar, oh, die temperatuur gaat naar beneden en hier ging hij omhoog en daarna. Waar je het hier aan herkent, is bij zo rond dag 24, 25, daar waar mijn cursor nu zit, daar zie je dus echt die temperatuurverhoging dat die omhoog gaat. Daarom is het ook belangrijk om even iemand door te laten gaan met die kaart. Want dan zien we dat die temperatuur na die gemiddelde, nou wat zou het zijn, 36,4, naar een gemiddeld 36,6 gaat. Dus er zit 0,2, het is niet heel erg veel, maar er zit in ieder geval verhoging in en hij blijft ook redelijk stabiel. Maar we zien dus dat die lagere temperatuur hier langer aanhoudt, oftewel die ovulatie is te laat. Hierbij hebben we eigenlijk vaak te maken met een T-stagnatie, dus het kan zijn dat de boel stagneert, waardoor het niet komt. Denk daarbij ook dat het hart bijvoorbeeld beïnvloed kan zijn. Want het hart zou die ovulatie triggeren. Maar er kan ook te weinig voeding zijn. Er kan bloedleegte zijn. Er kan een nier-yin leegte zijn. En er kan ook een jing-deficiëntie zijn. En op het moment dat dat afneemt, dat dat yin-gedeelte afneemt, wat gebeurt er dan met dat baarmoederslijm, met dat mucus? Dat kan dan langduriger zijn, dat een langere periode is. En het kan ook afwezig zijn. Maar wat je dus eigenlijk ziet, is dat die verandering van dat naar dat eiwitachtige elastische gaat. En denk weer aan dat ei wat jij gaat bakken in de pan. Dat is dat moment van zo rond de ovulatie. En op het moment dat die afscheiding dus stopt, dan weet je dus dat die ovulatie heeft plaatsgevonden. Dus heb je in die zin heb je twee graadmeters. Letterlijk de graden, om het maar zo te zeggen, de temperatuur en het eiwit. He, maar denk dus ook aan dat hart. He, want dat hart heeft dan een Shen-problematiek. Die zorgt ervoor dat op deze fase eigenlijk dat yin, de yin-fase niet om kan slaan in de yang-fase. En denk daarbij ook dan aan de hart-chi-problematiek. Die eerste fase die kan ook tekort zijn. En als die tekort is, zien we vaak dat er veelal hitte aanwezig is. Net zoals bloed uit de vaten wordt geperst met hitte in het bloed, is het ook hitte die als het ware dat eicelletje uit die follikel haalt. Denk hierbij ook aan dat er een nier-yin-leegte kan zijn, want een nier-yin-leegte kan ook hitte geven. Dus dan zul je naar de symptomen gaan kijken. Van is dit hartvuur, is dit levenvuur? Heeft iemand rode ogen, slecht slapen? Hoe zit dat met die tong? Is dat een rode tong met een geel beslag of zie jij meer yin-leegte symptomen? Dus wat is dan die component hitte die er speelt? Of is het alleen maar een chi-stagnatie die ook hitte kan geven? Maar onthoud dus, als die tekort is, dat dat dus veelal een hitteproblematiek is. Hij kan ook te hoog starten. En als hij te hoog start, dan zouden we westerse gezien bijvoorbeeld een hyperactieve schildklier kunnen hebben. Met een snelle hartslag hebben we ook de hitte die de Shen agiteert. Met insomnie als gevolg. Wat je dan ziet is dat 6 dagen voor die ovulatie, dat je eigenlijk hele droge afscheiding hebt. Dat is een mogelijkheid. In de westerse ziekenhuizen kunnen ze ook de pH-waarde meten. En het kan ook zijn dat die baarmoederafscheiding te zuur is. Of die kan zelfs ook nog antilichamen geven tegen die spermacellen, waardoor er geen doorkomen aan is. Maar dit is even een zijkantje, want dat is westerse geneeskunde. Ja, die hitte, die kan er dus ook voor zorgen. Dat is een goede vraag, Diana. Want Diana vraagt, kan hitte het eitje verbranden, beschadigen? Nou ja, goed, in die zin niet letterlijk. Maar hij geeft wel beschadiging aan het eitje. Zeg maar gewoon scheurtjes. Houd maar op beschadiging. Ik las het in die Engelse literatuur eigenlijk, zeg maar gewoon als kleine scheurtjes, kleine deukjes. Maar het is in ieder geval niet oké. Behandelprincipe, als hij te hoog is dat je die hitte gaat klaren en dat je dat yin gaat voeden. Dus neem ook in ieder geval het yin-fase aspect mee. Want ongetwijfeld ook als je hier droogteverschijnselen ziet, zorg dat je erbij gaat bevochtigen. We hadden besproken net dat een 0,2-0,3 temperatuurverschil in de oestrogeenfase, dus het eerste gedeelte, dat het acceptabel was. Nou, wat zien we hier? Hier zien we 36,7, 36,1, 36,8. Dus hier zijn ze groter. Dit noemen we de folliculaire fase is onstabiel. Of de oestrogene fase, wat je in principe wenst. Komt de cliënt hiermee, vraag of hij bijvoorbeeld ziek is geweest, of hij koorts heeft gehad in die periode. Vraag hoe hij geslapen heeft. Als hij een periode heeft gehad van slecht slapen, korte nachten, waarvan dan ook. Ook al zou hij zeggen, ik heb heel slecht geslapen. Dat is ook nader onderzoek. En dan kun je altijd kijken van wat speelt daar dan precies. Maar ook gebrek aan slaap, want dan kan het yang niet voldoende naar binnen. En dan blijft die temperatuur hoger. Maar ook alcohol, wat door de Indianen vuurwater werd genoemd, brengt hitte in het lichaam en geeft temperatuurverhoging. Chinees gezien komen we met dit, als dat zo uitslaat, en er is geen koorts geweest, geen gebrek aan slaap en geen alcohol, gebruik geweest. En dan komen we hier vaak op het gebied van lever en hart vuur. Dus dat is dan echt wel een excess probleem. Nou, de symptomen van lever en hart vuur. Ik had ze net al een beetje genoemd, hè, want dat was helemaal gewoon die rode ogen. Hè, het is gewoon het yang wat omhoog schiet. Hè, ook een rood gezicht, een bloeddoorlopen ogen. Hè, bij het hart zien we met name dat het hart vuur getransporteerd wordt via de dunne darm. Hè, en dat dat in die zin via die route aft in de mond geeft, hè, van die blaartjes in de mond. En daarnaast zullen natuurlijk zeg maar, gewoon de hartkloppingen, de rode tongpunt zal aanwezig zijn bij het hart. Maar als jullie er nog meer weten, mag je ze in de chat zetten. Geel tongbeslag, snel de pols. En dit is volgens de Bagang ook een excespathologie. Ja, Diane, weet ik niet. Een mooie vraag. He, die pH-waarde, want je hebt van die strips, he, die kan je in je ochtendurine doen. En dan kan jij daarmee je pH-waarde bepalen van waar je zit, aan nagelang de verkleuring van die strips. He, dat is een aardig testje om aan cliënten mee te geven. Weet ik niet, interessante vraag. Ik weet het niet. Dan moet je natuurlijk wel baarmoederslijmvlies en dat zou je dat in kunnen leggen. Ik weet niet hoe ze dat doen. Ik weet wel dat ze dat opvangen en daar testen mee doen. Maar ik weet niet of dat met zo'n stripje gaat. Ga ik onderzoeken. Ja, ijzersmaak in de mond. Heel dankjewel. Ook een hitte symptoom. Onrust. Ja. Nou, die pH-waarde die is echt zeg maar, gewoon de pH-waarde van de baarmoeder of van dat slijmvlies. Even kijken, want ik. Ah, dit is nog even die drop, hè? Dat had ik jullie verteld nogmaals. Want soms kan je wel denken van wow, ik mis die drop. Hè, maar hier zien we als we die rode lijn volgen, hè, dat er wel een drop is, maar hij had net zo goed hier omhoog kunnen gaan. En dat heeft met dat meetmoment te maken, met die oestrogeenpiek. He, die ervoor zorgt met dat luteiniseringshormoon dat het ijscelletje eruit komt. Het is maar net het meetmoment. He, dus vergeet hem niet, want die oestrogeenpiek die duurt maar 12 uur. En die temperatuur gaat stijgen 0,4, 0,5 graden. He, want het is progesteron wat het lichaam verwarmt. En we zijn bijna door de dingen heen. Wat is hier aan de hand? Nu zijn jullie aan de beurt. Iemand die komt en die deponeert dit op jouw bureau. En we hebben het vanavond alleen maar over folliculaire fases. Dus dat scheelt. Volgende week komt fase 2 erbij en dan gaan we ze ook door elkaar heen doen. Marion die zegt, fase 1 te lang. Verlaten ovulatie. Ja, iedereen is me eens. Ik ook. Ja, die ovulatie is te laat. Want die zie je hier zo rond dag 23, 24. Zie je hem komen qua temperatuur. He, dat mucus kan in principe de hele tijd hier zeg maar, gewoon aanwezig zijn. Of zelfs niet. He, want je kan begrijpen op het moment dat je weinig nierin hebt. Weinig vloeistof hebt. Weinig bloed hebt. He, dat eigenlijk die vloeistof aanmaakt. He, waarbij ook. En die afscheiding hoort een stuk minder gaat. Maar hier duidelijk, de ovulatie is te laat. Hè, want denk eraan eigenlijk altijd dat je mucus wil, baarmoeder, slijm met wat elasticiteit. Stopzetting van het mucus, weten jullie nog wat dat betekent? Als die afscheiding stopt. Ja, ovulatie is geweest. Ja, heel goed, Stijntje, dankjewel. Ja, ook als je thuis deze vraag hoort, maak hem mee. Ja. Dus hier zien we dus een verlaten, een lange folliculaire fase. Het zou zelfs kunnen zijn dat het hart hiermee te maken heeft. Dat hij niet in staat is door trauma of door emotie om te triggeren. Lees met me mee. Een cliënt met wallen onder haar ogen kan niet zwanger worden. Ze houdt vocht vast, laag libido, lage rugpijn, losse stoelgang, koulijk en ze is ook snel moe. Hoe denk je dat haar temperatuurkaart eruit zou zien in de eerste fase, folliculaire fase, oestrogeen fase? En wat voor een temperatuur? Want ik zie laag, mee eens. Want we hebben gewoon weinig yang. Waar zou die ongeveer kunnen zitten? Ja, hij zou zelfs inderdaad 36 graden of lager kunnen zijn. En die wallen onder de ogen, dat is ook het gebied van de nieren onder de ogen. Die blauwe randen onder de ogen. Het kan een symptoom zijn van een nierdeficiëntie. Want 36,2, 36,5 is in die zin eigenlijk allemaal oké. Dus we zien hier dat het daaronder zit. En trek altijd even zo'n gemiddelde lijn. Dat je zegt, wow, als iemand daarmee komt, trek zo'n gemiddelde lijn of visualiseer zo'n lijn. Goed zo. Even kijken wat we zien wat hier gebeurt. Dit is eigenlijk een vrij normale. We hebben een gemiddelde lijn 36,4, 36,5. En hier. Die ovulatie die is hier dus niet te zien. Want die temperatuur dropt niet. We zien alleen maar de hoge. De lucht ingaan. Dus in die zin zien we eigenlijk een hele mooie aanloop van de oestrogeen. We zien ook de progesteron zien we. Maar we zien niet dat die daalt. Hij heeft echt niet die 0,2, 0,3 daling. Dus dan kan je kijken van eventueel met die baarmoederafscheiding zou je kunnen kijken. Maar wellicht is het meetmoment net op het moment geweest in verband met die 12 uur. Nou, ik heb hier nog even in het kort neergezet, want we zijn 6:50. Wat een nier-yin leegte betekent. Als we qua cyclus kijken, zien we een korte normale cyclus. Deze krijgen jullie in een pdf, dus je mag al heel snel gaan schrijven. Maar hij komt ook in de pdf als de 3 trainingen af zijn gelopen. De lagere temperatuurkaart. Die lagere temperatuur hebben we gezien. Of bij lege hitte. Zou die temperatuur wat hoger kunnen zijn. Of een kortere cyclus kunnen geven. Helder rood bloed. We zien geen of weinig vaginale afscheiding rond de ovulatie. Ook die afscheiding is yin. Het kan ook zijn dat die heel aarzelend op gang komt. Het eitje is onvoldoende gerijpt, rusteloos, droge mond, nachtzweten, tong geen beslag en vaak ook een rood tonglichaam. En dan hebben we de punten eronder staan, die krijgen jullie van mij. Dit is altijd al de wens natuurlijk om alles heel snel over te schrijven. Ze hebben er onderzoek naar gedaan, als je het overschrijft en je schrijft ook die punten op en je hoort ze, dat ze dan eerder in je systeem komen te zitten. Ik ga door naar de volgende. Ik zie Stijntje nog wel schrijven. Want ik ga nou even die andere nog even kort laten zien. Ik ga ze jullie toesturen. In die eerste fase kan je ook een nier-yang leegte. Dan denk je, dat is gek. Een nier-yin, nier-yang, zelfde bron. Dus als je nier-yin leegte hebt, kijk niet gek op als je ook nier-yang leegte symptomen hebt. Als er te weinig yang is, want yang is ook de bewegende, de beweger van de eicel, van het hele proces, kan je lange cyclus, als er te weinig verwarming is, kan er ook zelfs helemaal geen menstruatie zijn. Kan weinig bloed zijn, koulijk, laag libido, weinig energie, veel plassen, lage rugpijn, koude onderrug, etc. Dan gaan we met name moxa gebruiken. Ik ga hem jullie toesturen hoor. Bloedstase. Bij bloedstase zien we een hakkelend begin van de cyclus. En qua temperatuur zien we dat hij niet naar beneden zakt. En wat ik al eerder had verteld, Dat zou een kenmerk kunnen zijn, of denk aan westers aan endometriose. Stekende pijn, donker bloed met stolsels, vergroeiingen, verklevingen, paarse tong, paarse zijkanten. Hè, wat we bij die bloedstase zien, de secundaire pathogeen. Als je hem nakijkt, kan je hem natuurlijk heel mooi stopzetten en dan kan je hem natuurlijk helemaal schrijven. Dat is het voordeel van nakijken. Cystagnatie, hè, de levercystagnatie, de premenstruele symptomen. Hè, het is de levercystroom niet meer goed. Hè, we krijgen ook opgezet gevoel, pijnlijke borsten. We zien ook vaak een onregelmatige cyclus, donkerrood bloed. Dit is ook vaak de pathologie waar je als ouder vaak met je dochter mee naar de huisarts gaat. En waarbij je dus die pil gaat slikken. En die dus eigenlijk zorgt voor dat het nier-yin en voor bloedleegte en zelfs op lange duur ook levercystagnatie kan veroorzaken. En zo'n levercystagnatie manifesteert zich, als die zich manifesteert op bloedniveau, en dan gaat het bloed blokkeren, manifesteert hij zich met name in de kleinste collateralen van het lichaam. En waar zitten die? In de vrouwenborst. En wat gebeurt daar als daar de boel gestagneerd raakt? Nou, dat kan je zelf in die zin invullen. Chinees gezien kan het dus een oorzaak zijn van knobbeltjes en bobbeltjes en allerlei kiestes en dat soort dingen. Dus ik heb dat aan mijn dochter uitgelegd van hoe dat werkt en aan haar de keuze gelaten van wat ze met die informatie dus doet. En dat is dan jammer voor haar vriend, want die moet dan wat anders verzinnen in die zin. Maar ik vertel het wel, omdat, en dan kan ik haar mee een keuze geven van om dat wel of niet te gebruiken. Dan hebben we nog de bloedleegte. Ja, dat zien we lichtrood, bruinig bloed, weinig bloed. Het kan ook nadruppelen zijn, lange cyclus. Het komt slecht op gang. Eigenlijk zit het heel dicht in de buurt van de yin, van de vloeistoffentekort. Ja, we zien ook met de borstvoeding dat als het zover is dat het weinig is, tong bleek, dun. Temperatuur ga ik in die zin nog even onderzoeken of dat echt de lichaamstemperatuur bij een bloedleegte ook zakt. Bloedleegte ligt wel heel dicht bij yinleegte. Dus we kunnen wel hier ook te maken krijgen met sommige pieken van toenemen van hitte. Maar die zullen niet heel ernstig zijn. Dan hebben we nog de secundaire pathogeen damp of phlegm. Let er maar op, want dan hebben we ook afscheiding. Maar dat is niet hetzelfde als het eiwit. Ja, want dat is elastisch en dat is plakkerig. Ja, dat leuke reus veel, zeg maar, gewoon droger. Niet de topic vanavond, maar dan ken je de witte en de gele. Ja, het is meer de damp in de onderste warmer problematiek. Wat we bij dampflem zien, is dat die temperatuurkaart, gaan we volgende keer opkomen, nauwelijks heel veel verschillen geeft. Dus je ziet de eerste fase, die onderscheidt zich niet echt van de tweede fase. En we hebben net gezien dat die eerste fase in principe 36,5 is en die tweede fase gaat naar 36,8, 36,9. Ik zeg even ongeveer getallen. En bij damp en phlegm zien we eigenlijk door dat stagnerende effect wat ze in beide fases hebben, dat die in de yin-fase met name ook dat die temperatuur omhoog gooit. We krijgen vertraagd of geen ovulatie, langere onregelmatige cyclus, neiging overgewicht, foltergevoel, kunnen een pijnlijke ovulatie krijgen, soms bloedingen bij de ovulatie. En kijk met name ook dus naar of iemand zich zwaar voelt, een zwaar gevoel, armen en benen, plakkerig beslag en de guamai. Dat is slippery pulse. Deze al een paar keer genoemd, de hartcystagnatie. Shock, trauma, hartkloppingen, druk op de borst, slecht slapen, onrustig. Die temperatuurkaart die gaat heel snel wiebelen. Die gaat van hoog naar laag, is onregelmatig. Een hartvuur kan temperatuur geven zelfs hoger dan dat die in de lutele fase, dus in de tweede fase is. Rode tongpunt. Dus hierbij is eigenlijk ook een gesprek met jouw cliënt noodzakelijk van, goh, wat heeft hij meegemaakt, is er iets wat dat, zeg maar gewoon, wat dat triggert. Ik zie nog, want we zijn aan het einde. Jullie krijgen dit toegestuurd in PDF, dus wees niet ongerust met al die punten en dat soort zaken. Dus dat gaat komen. We gaan met name verder ook bezig met het lezen van die temperatuurkaart, dus niet zozeer met het behandelen van de punten. Diana vraagt, kun je ook een nier-yin-leegte hebben met veel vaginale afscheiding, dan veroorzaakt door een dampproblematiek vanuit een mild problematiek? Oftewel, je hebt een nier-yin-leegte en damp. Jazeker kan dat. Nee. Je kan zeer zeker een nier-yin-leegte hebben en bijvoorbeeld een damphitte of een dampkoude in de onderste warmen. Als je een nier-yang-leegte, dampkoude in de onderste warmen, dan zit je wel een beetje op datzelfde spoor. Maar een nier-yin-leegte en damp kan voorkomen. Dat is met name qua kruiden is dat lastig. Omdat als je met kruiden nier-yin gaat voeden, dan ga je het yin voeden. Terwijl damp ook een yin-pathogeen is. Dus je zult dan vaak eerst die damp gaan verwijderen. Door dat met name de damp uit te gaan plassen, voeding aan te gaan passen. Dus dat die damp kwijtraakt en daarna nier-yin tonifieren. Twina, acupunctuur kan je gecombineerd doen. Maar dat kan in die zin zeker. Dus dat gaat met name dan om die afscheiding ook te controleren. En nogmaals, deze temperatuurkaart is een uitbreiding van jouw diagnostische skills bij menstruatie- en fertiliteitsproblematiek. Het is dus een uitbreiding van, niet een in de plaats van. Dus je gaat deze inzetten en dan met name als jij verwacht dat het langdurige trajecten zijn. Nou, dat is een menstruatie weer in orde krijgen. Nou, dat heb je vaak niet zomaar gedaan. En dat is natuurlijk zonde als het wel langer duurt, dat je niet bent gestart met een temperatuurkaart. Een kwartiertje uitgelopen op anderhalf uur. Nou, ik sla me straks wel even op de borst. Voor Owen valt dat in die zin best wel mee. Ik heb hem wel wat snelheid ingegooid op het einde. Ik ga dit nog wel laten terugkomen, de syndromen. Maar waar deze webinar met name over gaat, is over het inlezen van die temperatuur. Van hoe zit het ermee, wat kan er daarmee aan de hand zijn. Ik ga jullie heel hartelijk bedanken voor je aandacht. Mocht je nog een vraag hebben, stel hem dan in de mail. Ook als jij deze webinar nakijkt en je denkt, nou, leuk verhaal, maar dat en dat stuk begrijp ik niet. Zeg maar gewoon stuur me een berichtje. Ik zie verder in de chat, zie ik geen vragen komen of ontstaan. Volgende week om 7 uur gaan we door. Dan gaan we niet weer die hele menstruatiecyclus herhalen. Als je dat interessant vond, ga dan maar even weer deze even opnieuw kijken. Want we gaan volgende week direct met die temperatuurkaart beginnen. We halen even kort de yin-fase, maar dan gaan we snel over naar de yang-fase en naar de combinatie. Ik groet u en ik wens u een hele prettige after Sinterklaas als je dat nog gaat doen. Dag.